Van harte welkom bij de Archana Harcourt podcast en leuk dat je luistert. Archana is high-level accountability mentor en helpt middels haar unieke formule ondernemers groeien naar de next level in hun business. Meer inkomen, in minimale inspanning en minder tijd. Dat is het ultieme doel, zodat jij kunt werken vanuit jouw zone of genius. Hier is ze dan, Archana.
Nou, ik heb vandaag een hele leuke, toffe auteur tegenover mij online zitten. Het is namelijk Aike Borghuis. Zij is auteur van het boek Het Verborgen Leiderschap van Oudste Dochters. Wij hebben ook al eerder een podcast opgenomen en dat was ook al echt een succes. Alleen nu ben ik haar boek aan het lezen en ik geloofde dat als ik het zo interessant vind, dan zullen waarschijnlijk luisteraars ook interessant vinden om toch net iets meer de diepte in te gaan over het boek, maar ook over Aike die ook Oudste Dochters coach in leiderschap en in business. Nou, Aike, ik vind het echt heel leuk dat je hier vandaag online aanwezig bent. Dank je wel daarvoor en welkom.
Welkom. Ja, dank je wel. Fijn dat ik er mag zijn, Artjana.
Ja, leuk. Ik heb je een beetje al kort voorgesteld wie je natuurlijk bent. Misschien wil je daar zelf nog even iets op delen. Wie ben je? Wat is je achtergrond? Misschien kan je wat meer vertellen over wie je bent.
Je hebt me al heel mooi geïntroduceerd. Ik ben Aike Borghuis. Sinds 2012 ondernemer. En ontdekte in 2019 bij toeval dat eigenlijk al mijn klanten oudste dochter zijn. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk besloten om me daarop te specialiseren. Ik krijg heel vaak de vraag van hoe wist je nou dat jouw klanten oudste dochter zijn? Omdat ik veel systemisch werk, dus kijk naar familieopstellingen, organisatieopstellingen, check ik vaak aan het begin even van, wat is nou eigenlijk je plek in het gezin? En dat is de reden dat ik dat wist.
Ja.
Wat daarna wel grappig is, want toen ik dat ontdekte met mijn marketingcoach, van eigenlijk al mijn ideale klanten zijn een oudste dochter. Toen zei ik tegen haar, ja, maar dat is helemaal niet handig hoor, want die oudste dochters kunnen het allemaal wel zelf.
Oh ja, ja.
En daar moesten we allebei wel om lachen, want ze zei, ja, wat je denkt klopt niet, want je werkt al met ze.
Klopt, ja, dat vond ik ook heel mooi. Volgens mij heb ik dat ook in je boek gelezen, dat stukje. Klopt. En toen dacht ik, oh ja, wat een mooie overtuiging. Ze doen het allemaal zelf wel. Maar ondertussen was jij natuurlijk al degene die oudste dochter oudste dochters mocht gaan helpen. Dus dat was wel een hele mooie wat je bij jezelf dan, gewoon meer als eigenschap dat ze natuurlijk zelf veel doen. Maar wel toch hulp vragen als dat nodig is.
Ja, het zou alleen, dat is wat ik die oudste dochter zou gunnen. En dat zou ik mezelf achteraf gezien ook gegund hebben van, het mag wel wat eerder. Je hoeft niet eerst helemaal vast te lopen of richting die burn-out te gaan om al wat eerder hulp in te schakelen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk ook meteen een van de belangrijkste lessen die ik zelf heb geleerd. Van, weet je, als je als oudste dochter het altijd alleen doet, dan wordt het gewoon zwaar. Terwijl als je het samen doet met anderen, wordt het gewoon lichter.
Ja, mooi. Supermooi. Ja. En hoe heeft jouw ervaring als oudste dochter jouw werk beïnvloed? Jouw eigen ervaring?
Ja, ze zeggen vaak, you teach what you most need to learn. Dus als ik kijk naar mezelf, ik ben zelf in 2008 vastgelopen in een burn-out. Of ik liep echt op het randje van een burn-out. En toen kreeg ik een coach toegewezen en die vroeg aan mij, waar word je eigenlijk blij van? En toen stond ik echt met mijn mond vol tanden, ik wist het echt niet. En dat is voor mij wel het moment geweest dat ik dacht, zoals het nu gaat wil ik het niet meer, maar hoe dan wel? En wat ik ontdekte is dat ik eigenlijk een wandelend hoofd was geworden. Dus eigenlijk de signalen die mijn lichaam al heel lang gaf, helemaal niet herkende. Ja. En in dat proces ben ik in aanraking gekomen met opstellingen. En dat heeft voor mij zoveel betekend dat ik dacht, dit moet iedereen weten. En toen ben ik me eigenlijk gaan verdiepen in dat opstellingenwerk in 2010. En daar wilde ik graag meer mee doen. En dat kon niet in mijn baan in loondienst. Dus dacht ik, als het niet in mijn baan in loondienst kan, dan doe ik het wel zelf. En zo ben ik ook het ondernemerschap ingerold.
Heel mooi, ja. Wat ik ook wel in je boek heb gelezen is dat oudste dochters natuurlijk ook wel de kwaliteit hebben om te kunnen leiden. Dus als leider, hè.
Ja.
En natuurlijk ook zelf als ondernemer zouden kunnen starten. Dat ze die kenmerken, kwaliteiten ook wel in zich hebben. Wist jij dat vroeger ook al, dat die positie toch wel echt jouw positie was? Of heb je dat in loondienst zelf niet ervaren?
Nou, ik heb mezelf nooit als leider gezien. En ik denk dat voor heel veel oudste dochters geldt. Want als ik kijk naar wat verstaan we onder leiderschap, dan zien we toch vaak een man voor ons, wit, van middelbare leeftijd. En vaak het beeld dat daar veel met macht gewerkt wordt.
Maar er is ook een andere definitie van leiderschap.
De definitie die ik gebruik is de definitie van, het is de definitie van Brené Brown.
Klopt.
Leiderschap is het moed in de lef om het potentieel in mensen en ideeën te zien. En dat En dat ja, het lef en het moed hebben om dat te ontwikkelen.
Te ontwikkelen,
en toen dacht ik, ja, maar dat doe ik al.
Klopt.
En toen dacht ik, als dit de definitie is van een leider, dan ben ik dus ook een leider. En dat heeft voor mij ook wel geholpen om inderdaad ook te kiezen voor dat leiderschap in mijn bedrijf en in mijn werk. Omdat ik dacht, ja, dan mag ik ook die lerende leider zijn zelf. En daarin gewoon wel anderen ook kunnen helpen, omdat ik misschien soms net een stap voorloop.
Klopt, ja. Dat vond ik zo mooi, hè, toen ik dat in je boek heb gelezen. Dacht ik, ja, zo zie ik mezelf ook. Nu kan ik mezelf ook eindelijk een leider noemen. Want
mooi.
Dat wat jij zegt, hè, dus echt dat beeld van een man voor je hebben zien staan, die gewoon macht heeft, of die gewoon echt een leider is, waar iedereen naar opkijkt. Ja, dat was ook mijn beeld van leiderschap en leider zijn binnen een organisatie. Maar dit voelde veel passender en kloppender. En toen dacht ik, nou, als iedereen dit nou hoort, dan zullen we zoveel meer vrouwen hebben die gaan opstaan als die leider. En die dat echt wel ook kunnen zien. Wat die eigenschappen zijn, wat die talenten zijn, wat die ideeën zijn. En dat ook durven te ontwikkelen met een ander. Ja, dan ben je echt wel een leider. Dus
ja, en het bijzondere is, tenminste wat mij opvalt, oudste dochters doen het al. Ze zien alleen niet dat ze die leiderschapsrol hebben. En we worden daar vaak ook voor gevraagd. Als ik kijk naar mezelf, ik was een jaar of 16 toen ik leiding werd bij Scouting.
Ja.
Ik was 22 toen ik mijn eerste echte leidinggevende baan kreeg bij mannen en vrouwen die mijn ouders hadden kunnen zijn qua leeftijd.
Ja.
Dus andere mensen zien het vaak veel eerder in jou dan dat je dat zelf ziet.
Ja, heel mooi.
Ja, en dat is ook wel wat ik in mijn banen in loondienst heb ontdekt, maar ook wel in het ondernemerschap. Weet je, je pioniert, je doet het al.
Ja, mooi. Supermooi. Ja. En wat zijn nou volgens jou nog meer kenmerken van oudste dochters die hen onderscheiden als leiders?
Nou ja, wat ik zie bij alle oudste dochters, dat is echt een rode draad. Bijna iedere oudste dochter steekt haar vinger op als ik dat zeg, is dat hele grote verantwoordelijkheidsgevoel.
Ja.
En niet alleen dat verantwoordelijkheidsgevoel voor hun directe omgeving, maar vaak ook voor dat grotere geheel. Dus dat is wat ik bij oudste dochters op leiderschapsposities zie en ondernemers. Is dat we vaak niet alleen gericht zijn op het versterken van ons eigen bedrijf of van onze eigen afdeling of team of organisatie, maar dat we eigenlijk ook altijd kijken, wat betekent dit voor de omgeving om ons heen? Wat betekent dit nou voor de planeet? Weet je, hoe zorgen we nou dat we die goede voorouders zijn voor de generaties na ons?
Ja.
Dus je ziet dat bijvoorbeeld ook in de politiek. Daar zijn veel vrouwen ook actief, omdat die ook gericht zijn op dat collectief belang.
Ja, mooi. Supermooi. En nou, je noemde net natuurlijk ook al een valkuil, hè, van ze willen eigenlijk alles toch wel het liefst zelf doen, vragen iets te laten om hulp. Heb je nog meer valkuilen van oudste dochters?
Ja, we denken dat we het zelf het beste kunnen, het beste weten. Dus dat is iets wat ik zelf echt heb moeten leren in mijn ondernemerschap. Is dat als ik mensen vraag om dingen voor me te doen, dat ik het ook los mag laten, mag vertrouwen dat het gewoon goed gebeurt.
Ja.
Ook al is dat misschien anders dan dat ik het zelf zou doen. En dat andere mensen sommige dingen gewoon veel beter en sneller kunnen dan dat ik dat kan. Dus een valkuil van oudste dochters is dat wij zien wat er moet gebeuren en dus al in het gat springen voordat überhaupt iemand anders de kans heeft gekregen.
Ja.
En dat gebeurt met name als we veel in ons hoofd zitten. Dus als we veel in ons hoofd zitten, druk zijn, dan schieten we heel vaak in de actie. Terwijl ik denk dat het voor oudste dochters heel helpend kan zijn om eerst eens wat verder achterover te gaan. Eerst eens te kijken van, hey, hoe kom ik nou in verbinding met mezelf? En dan te kijken, wat maakt hier nou echt het verschil? En wat is dan mijn bijdrage daaraan?
Klopt, ja, supermooi.
Ja,
ja. ja heel mooi. En als je bijvoorbeeld kijkt, hè, naar oudste dochters en het effectief omgaan met de verantwoordelijkheid die ze vaak voelen, hoe kunnen ze daar dan effectief mee omgaan?
Ja, ik denk dat het heel helpend is om te weten, wat is mijn verantwoordelijkheid en wat is de verantwoordelijkheid van een ander? Als je bijvoorbeeld kijkt naar vrouwen op leiderschapsposities in organisaties, op het moment dat ze nog een beetje, ja, ik noem het tussen haakjes, de oude manier van leiderschap hebben, dan zijn het vaak managers. Controle en beheersen van wat er moet gebeuren. Terwijl als die oudste dochters echt in hun leiderschap stappen, dan worden ze veel meer voorwaardenscheppend voor wat er moet gebeuren. En wat daarin tegenovergesteld is, is waar we gewend zijn om in te zoomen, om in de actie te schieten, vraagt dat eigenlijk om uitzoomen en aanwezig te zijn.
Ja.
Want dan kun je ook eigenaarschap daar laten horen, laten liggen waar het hoort.
Ja.
En ik merk dat je daarin effectiever wordt als leider. Als je merkt dat je, ik had laatst ook weer een vrouwelijk leider op bezoek en zij zei, ja, ik voel me af en toe net de moeder van mijn team. Ik denk, ja, dan werk je dus te hard. Dan ben je te veel zelf in de actie. In plaats van dat je voorwaardenscheppend bent voor wat er moet gebeuren.
Ja, zeker. Supermooi. Ja, zeker. En heb jij ook praktische handvatten of oefeningen die je kunt aanbevelen aan oudste dochters die hun leiderschap willen versterken?
Ja, het eerste wat ik eigenlijk Wat voor mij heel erg heeft geholpen, wat ik ook zie bij de klanten, is zorg dat je die verbinding tussen dat hoofd en dat lijf weer in stand brengt.
Ja.
En een hele simpele manier om dat te doen is in ieder geval zorgen dat je ademhaling zakt. Dus dat je ademhaling niet hoog in je borst zit, want dan zit je vaak veel in je hoofd. Maar dat die ademhaling in die buik zit en dat je veel meer aanwezig bent in het hier en nu. En heel vaak zeggen oudste dochters, daar heb ik helemaal geen tijd voor. En dan zeg ik juist, ja, juist daarom zou je het wel moeten doen. Want dan kun je veel meer aanwezig zijn en het leiderschap pakken wat bij je hoort.
Ja.
Heel vaak wat ik oudste dochters zie doen, is tijd voor zichzelf en ruimte voor zichzelf pas plannen aan het eind van de dag als alles voor iedereen gedaan is. Een van de dingen die ik oudste dochters adviseer is, begin daar de dag mee.
Ja,
als
zeker.
Ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen ochtend. Ik begin altijd de ochtend met mijn morningpages. En dat is gewoon schrijven op papier, je leeg schrijven. En dan eigenlijk de verbinding maken met jezelf. En hey, wat is nou eigenlijk mijn intentie van vandaag? Hoe wil ik nou vandaag deze dag beleven? Hoe wil ik me voelen deze dag? En als ik dat doe, dan verloopt mijn hele dag anders. En dat is ook wat ik wel oudste dochters leer met wie ik werk.
Ja, supermooi. Ik moet ook denken meteen aan jouw kaartjes, die ik een hele tijd geleden van jou natuurlijk ook had gekregen. Pak je dan ook een kaartje iedere dag of dat niet? Want je hebt natuurlijk ook een eigen kaartendesk, een hele tijd geleden volgens mij ontwikkeld.
Ja,
maar dat
die
is
heb
ook
ik
een hele.
Ja, ik heb in 2021 heb ik het oudste dochterkaartdek ontwikkeld. En dat is een manier voor oudste dochters om op een hele snelle manier, simpele manier, even stil te staan bij, hey, wat is nou die intentie voor die dag? En ja, wat je kan doen met zo'n kaartdek is even dat kaartdek schudden. En dan springt er vaak wel een kaart uit, of dan kun je een kaart trekken en die kan je mee de dag innemen.
Ja, mooi.
En de kaart die ik vanmorgen trok was de kaart verbinding. En dat betekent dus van, hey, daar staat ook op die kaart van, hey, wat heb je doen om in verbinding te komen met jezelf en vervolgens in verbinding te komen met anderen.
Ja.
Dus dat is ook in het gesprek wat wij net hadden, we hadden net een voorgesprek, dat we ook even verbinden met elkaar en dan nu ook die podcast ingaan. Dan,
ja, dat voelt zoveel lichter, zo, heel licht. Ja,
ja en wat ik daar zo waardevol aan vind, want oudste dochters zijn vaak gewend om het heel groot te maken. Hè? Het moet levensveranderend. Dus we maken het vaak heel groot. En juist door de stapjes heel klein te maken, zo'n kaartje trekken.
Ja.
Even je ademhaling naar je buik te brengen. Het zijn hele kleine hulpmiddelen en tools die heel veel verschil maken in hoe je dag verloopt.
Klopt, ja. Ik herken het bij mezelf hoor. Want ik had bijvoorbeeld afgelopen week dan niet gesport.
Ja.
En dan kan ik dan eigenlijk heel erg dus denken van, ik moet het deze week helemaal anders doen. En eigenlijk het liefst al op de maandagochtend, maar dat zou dan niet lukken. Maar het dan ook heel groot voor mezelf maken dat het dan die maandag erop, dus eigenlijk nu deze week, niet gelukt is. Terwijl als je bijvoorbeeld een kaartje trekt of je gaat even die wandeling maken, dan doe je ook al iets voor jezelf. En dat af en toe merk ik wel bij mezelf. Ik geef die tijd die jij dus zegt van, hè, geef die tijd aan jezelf in de ochtend. Probeer ik echt steeds beter te doen. En dan heb je bijvoorbeeld een week die dan net niet zo gegaan is. En dat je dan echt zo'n gevoel hebt van, dit moet echt anders deze week. Maar door die kleine dingen toe te passen, help je jezelf natuurlijk ook al gewoon heel goed.
Ja, en daarin ook van maak het klein. Hè? Want als je iedere dag zegt, ja, weet je, dat is ook, als je iedere dag een stukje gaat wandelen, en aan het eind van het jaar heb je gewoon echt kilometers gewandeld. Terwijl je denkt, ja, dat kleine wandelingetje vandaag, dat maakt niet zoveel uit. Of ik had het vorige week ook, ik moest iets schrijven en ik zat gewoon vast. En mijn neiging was om te blijven zitten. En ik denk, ja, dit helpt dus echt helemaal niks. Dus ik heb die laptop dichtgeklapt, ik ben een stuk gaan wandelen. En daarna kwam ik thuis en ik had het binnen een half uur had ik het op papier staan.
Ja, mooi. Dus
ik merk ook door juist het tegenovergestelde te doen van wat je geneigd bent om te doen. Want mijn neiging is ook nog steeds om die laptop te pakken en gewoon door te rammen. Maar ik weet dat niet helpt of niet helpend is. Dus ik kan inmiddels wat anders kiezen.
Ja, mooi. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt, hè, die verantwoordelijkheidsgevoel en om daar toch nog even wat meer de diepte op in te gaan. Dus hoe kunnen nou oudste dochters die balans vinden tussen die verantwoordelijkheidsgevoel of die verantwoordelijkheden die ze dan voelen en hun eigen persoonlijke behoeften?
Ja, daar noem je wel iets heel moois. Ik denk dat heel veel oudste dochters helemaal niet zo goed weten wat hun eigen persoonlijke behoeften zijn.
Ja.
Oudste dochters, als je kijkt naar de plek waarin je opgroeit in dat gezin van herkomst, je ligt vaak redelijk onder een vergrootglas van je ouders, van hoe ze willen dat je bepaalde dingen doet. Vanuit je opleiding word je eigenlijk steeds getraind om je aan te passen aan wat de omgeving van je verwacht. Vooral binnen de lijntjes blijven lopen.
Ja.
En ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb nooit de vraag gehad van hoe voel je je? Of waar word je blij van?
Vroeger ook niet. Dat heb ik echt moeten leren, ook door coaching en therapie. Ja. En echt pas na mijn 20ste of zo, toen ik echt daarmee aan de slag ging, door andere stukken echt aan te kijken. Toen werd mij dus ook die vraag gesteld, wat jij, volgens mij was het of in het voorgesprek of nu tijdens deze podcast. je echt die vraag kreeg van wat vind je leuk? Waar word je blij van? En dat ik er echt over moest nadenken, maar tegelijkertijd ook heel sterk voelde toen ik ermee aan de slag ging, dat ik heel erg merkte van het was bij mij alles of niets. Of ik moest echt 4 keer kickboksen van mezelf. Of als ik ging wandelen, dan moest het ook echt meteen 10.000 stappen zijn op een dag. Echt die lat zo hoog leggen. Dat is toch helemaal niet meer leuk. En langs, ja, eigenlijk door de jaren heen heb ik echt gemerkt dat, ja, weet je, dat ook 1 keer kickboksen gewoon ook helemaal leuk is. En het hoeft niet allemaal, ja, weet je, het hoeft niet allemaal voor het allerbeste, ja, te gaan. Ja, je hoeft niet voor het allerbeste elke keer te gaan bij ieder ding. Maar ja, dat is een beetje een eigenschap, denk ik, ook weer van oudste dochters.
Ja, wat je daarin ziet is dat we van jongs af aan vaak gewaardeerd worden voor wat we doen, hè? En niet voor wie we zijn. Dus dat maakt ook dat we heel makkelijk in het doen schieten. En wat er ook gebeurt als je het anders gaat doen, dat heb ik tenminste in mijn eigen proces ervaren, is als je dus stopt met dat hele harde werk wat je heel goed kent, dan ontstaat er ineens ruimte. En dat voelt vaak helemaal niet fijn. Want je wordt heel onrustig, je weet helemaal niet wat je wil. En vaak als je die onrust voelt, dan denk je, nou, ik ga wel weer wat doen. Dus je schiet of weer in het werk, of je gaat scrollen, of je drinkt wijn, of je eet te veel, weet je. Dus,
ja.
Dus dat ongemak willen we vaak niet voelen. Maar eigenlijk is dat een teken van je lijf, dat je waar je naar mag gaan luisteren. Want het heeft eigenlijk een boodschap voor je.
Klopt.
Als je een tijdje kan zijn met die onrust, dan zak je daarna in die ontspanning of in die rust. Maar vaak gunnen we onszelf die tijd niet om dat te laten gebeuren, want het voelt veel te ongemakkelijk.
Ja, zeker. Ja. Helemaal mee eens. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het stukje hulpvragen,
ja.
Hoe zouden oudste dochters dat het beste kunnen doen? En waardoor ze dus ook beter zouden kunnen samenwerken met anderen?
Ja, wat ik daarin denk ik voor oudste dochters, wat een hele helpende vraag is dat je, want soms voel je wel dat je hulp nodig hebt, maar oudste dochters wordt nooit gevraagd van kan ik je ergens mee helpen? En dat komt omdat we vaak uitstralen dat we alles wel onder controle hebben. Dus dat wij ook hulp nodig hebben, dat komt vaak niet eens in mensen op. Dus dat is al een hele belangrijke.
Ja.
Wat er vervolgens vaak gebeurt bij oudste dochters, is dat ze denken dat ze hun hulpvraag helder moeten hebben. En omdat ze die hulpvraag niet kunnen formuleren, denken ze van, nou weet je, ik ga eerst zelf die vraag wel helder krijgen.
Oh ja, ja.
Terwijl je juist vaak iemand anders nodig hebt om je hulpvraag helder te krijgen. Want dat lukt je niet in je eentje. Want nou, als je in die zendpot zit, dan kan je niet lezen wat er op het etiket staat. Dus je hebt iemand nodig eigenlijk die van een afstandje met je meekijkt.
Ja.
Dus het gevoel dat je het anders wil, is eigenlijk al voldoende om hulp in te schakelen.
Ja, mooi.
En wat daarin voor oudste dochters denk ik wel helpend is, is je vindt het vaak zelf ook fijn om iets van betekenis te kunnen doen voor een ander. Dat wil een ander ook graag voor jou.
Ja.
Ja.
Eens. Ja,
ja.
Zeker.
Ja.
En als je bijvoorbeeld kijkt naar klanten die je misschien geholpen hebt, andere oudste dochters die je kent, heb jij dan ook bijvoorbeeld succesverhalen van oudste dochters die dus wel hun verborgen leiderschap hebben ontdekt en het ook benutten?
Ja, zeker.
Vertel, vertel, vertel.
Ja, dat kan heel in het klein en heel in het groot zijn. Het gebeurde eigenlijk al in het proces met het schrijven van het boek. Ik had iemand meegevraagd, wil je meekijken met de spelling? Want dat is gewoon niet mijn sterkste kant. En ze had een manuscript gelezen en we zaten samen op het terras bij haar. En ze zei, Aike, ik ben gewoon jaloers op je. Dus ik vroeg aan haar, ik zeg, goh, waar ben je dan jaloers op? Ja, zegt ze, jij leeft je dromen en je verlangens. En dat wil ik eigenlijk ook. En we raakten in gesprek over wat ze zou willen. En ze zei, ja, eigenlijk zou ik meer met redactiewerk willen doen. En we waren nog steeds in gesprek. En toen zei ik, nou, volgens mij hoor ik iets anders tussen de regels door. Ik zeg, volgens mij hoor ik je zeggen dat je eigenlijk wil schrijven. En toen zei ze, ja, eigenlijk vroeger was ik altijd aan het schrijven, vond het heel leuk. En vervolgens was dat gesprek afgerond. Ik ben naar huis gegaan. En de dag daarna had ik een blog van haar op mijn mail staan. En zegt, oh, die ga ik delen op LinkedIn. Want na aanleiding van ons gesprek ben ik gewoon weer gaan schrijven. Dus dat is een heel klein voorbeeld.
Ja.
Van zo'n oudste dochter die een boek leest, die daar inspiratie uit opdoet en die vervolgens zelf in beweging komt en in actie komt om daar stappen in te zetten. Maar ik zie het ook in de trajecten met de vrouwen die ik begeleid. Dat ze soms in een baan in loon niet zitten, heel veel kwaliteiten hebben, eigenlijk niet meer helemaal passen binnen het systeem waarin ze werken. En die vervolgens hun eigen bedrijf opstarten en dat heel succesvol doen.
Ja, supermooi.
Ja, of een oudste dochter van een familiebedrijf die eerst keihard aan het werk was en nu met veel meer ontspanning haar bedrijf leidt. Hulp heeft ingeschakeld van de juiste mensen. Waardoor ze zeggen, ja, het voelt voor haar zoveel lichter als een paar jaar geleden. Ja, dat is fantastisch.
Ja, fijn. Supermooi. Ja,
ja,
heel mooi. En zo kan het dus echt inderdaad heel klein zijn, maar ook echt heel groot. Ja,
ja, en daar hou ik ook van. Want het begint met die kleine stap of die kleine beweging die je zet.
Ja.
Want als je in beweging komt en je blijft in beweging, dan kom je er vanzelf.
Ja, mooi. En hoe kunnen nou oudste dochters hun leiderschap versterken zonder hun authenticiteit te verliezen?
is wel bijzonder, want ik denk dat je leiderschap juist sterker wordt op het moment dat je heel dicht bij jezelf blijft. Want dan word je een authentieke leider in plaats van een controlerende manager misschien.
Ja.
Die je bent als je nog heel erg die controle probeert te houden.
Ja, zeker. Ja. Ja, dat geloof ik ook wel. We hebben het eigenlijk, misschien tussen de neus en lippen door hebben we natuurlijk veel over je boek gehad. Maar niet direct van, hè, wat gaan ze daar allemaal vinden en bereiken na het lezen van het boek. Ik ben wel eigenlijk heel benieuwd. Ik ben eigenlijk, volgens mij bij de eerste paar hoofdstukken ben ik gebleven. Maar dat zorgde er wel voor dat ik echt dacht van, oh, dit is echt een tof boek. En nu ik hem weer hier voor me zie liggen, denk ik, ja, ik ga meenemen op vakantie als ik straks op vakantie ga. Lekker. Nee. Ja, gewoon lekker een boek wil gaan lezen die me en inspireert, maar ook gewoon zoveel bijbrengt, dat vooral.
Ja.
Wat hoop jij eigenlijk dat oudste dochters zullen bereiken door het lezen van jouw boek en het ontdekken van hun verborgen leiderschap?
Nou, in ieder geval het herkennen en erkennen dat die plek wel degelijk invloed heeft.
Ja.
De bewustwording voor oudste dochters dat ze leiders zijn.
Ja.
Dat ze het al zijn. En dat kan klein en groot, hè? Want het begint leiderschap nemen over je eigen persoonlijke leven. En vervolgens vaak ook in die buitenwereld. En wat ik hoop dat oudste dochters meenemen, is dat ze niet hun hele leven overhoop hoeven te gooien. Om al op korte termijn, dat het wat lichter wordt en wat vrijer voelt. En dat die bezieling weer wat meer terugkomt.
Ja.
Ja.
Ja, superboy. Ja, ik wil je bedanken voor alle wijsheid. Natuurlijk weer in deze aflevering.
Ja.
Waar kunnen mensen dit boek, de luisteraars, waar kunnen ze dit bestellen?
Het makkelijkste is om naar mijn website te gaan, www.oudstedochter.com. En dan onder het kopje boek kun je in ieder geval ook een preview zien. Kun je wat meer informatie vinden over het boek en kun je bestellen.
Ja, leuk. Ja, superleuk. Ik zal het linkje ook erbij zetten in de opschrijving en waar ze je kunnen volgen en vinden.
Ja.
Ja, ik denk dat het ook wel misschien leuk is, want daar hebben we het niet over gehad, wel in het voorgesprek. Want ik stelde jou natuurlijk toch ook de vraag van, hè, hoe heb je dat nou gedaan? Want jouw boek stond of staat, ik weet niet of het nog steeds op nummer 1 staat, maar het heeft dus op nummer 1 gestaan.
Ja.
Ik vroeg er dus ook aan jou, ik weet dat er ook wel ondernemers luisteren naar deze podcast. Hoe stond jij nou opeens op de nummer 1? Want voordat het boek uitgebracht werd, dus voordat het verkocht kon worden, waren er al 2500 exemplaren verkocht, waardoor je dus op nummer 1 stond van managementboeken.
Ja, dat is wel heel bijzonder. Het is heel bijzonder. Weet je, je schrijft een boek met het verlangen van, hé, ik hoop dat het veel oudste dochters bereikt. Want het schrijfproces, dat is best een ondernemersreis geweest. Dat deel ik ook al in mijn eigen podcast. Maar ik voelde wel van, ja, weet je, als mijn één dochter wat aan een boek heeft, dan is het waardevol. Maar toen had ik Jessie gehad, die had meegelezen. En daar gebeurde al iets. Ik denk, ja, het zou zonde zijn als dat boek natuurlijk alleen maar één persoon bereikt, zou het tof zijn om meer mensen te bereiken. En eigenlijk vorig jaar tijdens mijn feestje, toen mijn bedrijf 10 jaar bestond, zei ik ook van, goh, ik wil dat dit boek een bestseller wordt. En daar werd toen in die groep ook wel om gelachen. Haha, niet meteen een boek schrijven, maar het moet meteen een bestseller zijn. Maar op het moment dat je een boek schrijft met de intentie dat het een bestseller wordt, zet je andere stappen. Dus ik wist ook dat die hele promotie van dat boek, dat daar gewoon op tijd aandacht en energie in ging zitten. En ik heb gewoon heel veel mazzel gehad, want ik heb sowieso een heel warm netwerk om me heen. Dus veel mensen die mij kennen hebben het boek besteld. Daar zit ook al jaren aan consistentie vooraf met wekelijks posten, wekelijks podcasten. En ik heb mazzel gehad dat de blog is opgepakt op LinkedIn. Dus daar kwam heel snel reactie op. En toen dacht ik, ik voelde hem gaan. Qua energie, ik denk, hier gebeurt iets. Dus nu moet ik erbij blijven. Ja, en ik heb denk ik 2-3 weken bijna fulltime op LinkedIn gezeten om alle persoonlijke berichtjes van mensen te beantwoorden. En dat heeft een enorm vliegwiel gehad. En wat je ziet is dat mensen het boek nu hebben ontvangen. Heel enthousiast zijn over de inhoud. En dat delen in hun netwerk. En dan krijg je dat vliegwiel aan de gang. Waardoor dat boek nu echt de wereld ingaat.
Heel leuk.
En zelfs met jou mee mag op vakantie. Dus ik heb inderdaad al fotootjes van mensen die... ik weet dat het boek al in Zweden is. Ik weet dat het al in Italië is. Ik weet dat het al in Nieuw-Zeeland is. Ja, dat is echt wel heel bijzonder. Dat
heel leuk, ja.
Dat de wereld echt ingaat. Ja.
Ja, je kan er echt heel veel van leren. En dat vond ik heel mooi toen ik aan het boek begon. Het is niet per se een verhaal per se wat echt over jou gaat. Maar echt gewoon inhoudelijk is het zo sterk. En dat, ja, ik dacht, nou, weet je, nu ik het weer zo zie, denk ik, ja, dit moet ik gewoon lekker gaan lezen. En lekker in mijn eigen energie blijven. En gewoon lekker dingen gaan leren. Dat vooral. Ja. Daar heb ik altijd wel zin in. Dus ik ga me in ieder geval meenemen op reis. Ik hoop dat luisteraars nu ook denken. Ik denk ook tegelijkertijd. Ja, het is natuurlijk voor oudste dochters. Maar stel dat. Ja, daar heb ik. Ik denk de vorige podcast wel over gehad. Want dat weet ik natuurlijk ook weer. Stel dat je bijvoorbeeld niet oudste dochter bent. Maar dus functioneel oudste dochter. Ja. Misschien dat je dat kan toelichten. Dat is ook wel een leuke, denk ik. Dus dat je niet als oudste dochter geboren bent, maar wel de tweede. Want misschien had je een broer. Dan word je ook wel een beetje als oudste dochter gezien, toch?
Ja, er zijn heel veel vrouwen die inderdaad een oudere broer hebben en die zich wel herkennen in wat ik beschrijf.
Ja.
Ik noem het inderdaad net wat je zegt, een functionele oudste dochter. Dus je bent dan de oudste dochter in het gezin.
Ja.
En het verschil tussen de oudste dochter en de functionele oudste dochter is vaak dat de oudste dochter het pionieren al wat meer alleen heeft gedaan. Dus je bent de eerste bij je ouders. Dus je ligt wat meer onder een vergrootglas en je hebt het pionieren in de buitenwereld wat meer gedaan. Voor het eerst alleen naar school, voor het eerst uitlogeren, voor het eerst studeren. Maar wat je ziet bij die tweede, als je al een broer hebt, is dat de kwaliteiten die vaak gezien worden als typisch vrouwelijk, dat die wat meer bij die dochter worden neergelegd. Waardoor ze toch ook dingen herkent uit wat ik beschrijf.
Ja, mooi.
En daarin is het denk ik ook wel belangrijk. Ik werk natuurlijk vanuit het systemisch perspectief. Iedereen in het gezin heeft een eigen kindplek in die kinderrij. En soms zie je ook dat als die oudste dochter niet meer helemaal op haar plek staat, dat je soms ook kan opschuiven in die kinderrij. En dus wel echt je oudste dochtergedrag kan laten zien.
Ja. Ja,
dus dat. En ik denk, ja, weet je, als je aangesproken voelt tot wat je nu hoort, dan zou het een aanrader zijn om het boek gewoon wel te lezen. En te kijken wat je eruit haalt. En niet alles zal voor jou van toepassing zijn, maar ik merk ook al, er zijn bijvoorbeeld ook moeders en dochters die het boek hebben gelezen, dat daar veel meer begrip ontstond onderling. Ik weet dat het boek al is besproken in een boekenclub met een groep vriendinnen. Dus het is stilstaan bij je plek in het gezin is al heel helpend.
Ja, mooi. Supermooi. Ja, ik denk dat dat heel tof is. En om het nog even helemaal af te sluiten, ik geloof dat dit boek ook wel niet per se alleen maar voor oudste dochters zijn. Ik denk dat het juist heel goed is om hem ook gewoon te kunnen lezen, omdat je heel veel oudste dochters natuurlijk hebt in de wereld, in deze wereld. En dan zie je dus ook wat echt die verborgen leiderschap natuurlijk is. Misschien dat je daar nog iets op toe te lichten hebt of iets te vertellen hebt op dat stuk. Kan het ook door een ander gelezen worden?
Ja, zeker wel. Het is bijvoorbeeld van de week ook al gelezen door een manager die zegt, oh, ik begrijp nu een deel van mijn MT veel beter.
Ja.
Dus dat is dan wel grappig om te zien dat daar ook al meer begrip ontstaat. Of als je werkt als coach en je werkt veel met oudste dochters als klanten,
ja.
Dan kan het ook heel helpend zijn. Want dat kreeg ik van de week wel terug van een aantal ondernemerscoaches die zeiden, oh, ik werk eigenlijk heel veel met oudste dochters samen. Ja, dat is niet zo gek, want dat zijn vaak vrouwen die ook al pionieren en de weg aan het vrij maken zijn, die zelf willen bepalen hoe ze het doen. Dus als je veel met oudste dochters werkt of zoveel in je omgeving hebt, kan het een waardevol boek zijn, denk ik.
Mooi. Ja, dankjewel. Ja, dat moest ik toch
even toevoegen.
Allemaal natuurlijk ook weer delen met de luisteraars. Ik denk dat een hele mooie is. Ja, tof. Heb jij nog iets wat je wilt delen? Of denk je van nou, misschien nog een waardevolle les wat je mee wil geven?
Ja, dat is wat ik vaak tegen oudste dochters zeg. Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.
Ja.
Dat dat een waardevolle is. Omdat ik denk, het wordt voor oudste dochters zoveel lichter en makkelijker als je meer de verbinding zoekt met anderen. En het samen doet.
Tof. Leuk. Ja, ik wil je bedanken, Eike. Ik vond het echt weer een heel fijn, waardevol en leuk gesprek.
Dat vind ik ook. Dankjewel voor je uitnodiging, Artjana.
Graag gedaan.
En dat was hem alweer, een nieuwe waardevolle episode van de Artjana Harkoe podcast. Dank voor het luisteren en natuurlijk graag tot in de volgende episode. Vond je het interessant? Geef ons dan een 5-star review en wij zullen je blijven inspireren met waardevolle content. Oh, by the way, Artjana heeft wekelijks een aantal plekken in haar agenda vrijgesteld om een 1-op-1 gratis call met jou in te plannen. Kun je ook niet wachten waar jouw next level ligt? Boek dan nu die call en check alle info in haar bio.